Vanavond willen we graag lezen Efeze 2, vers 1 tot en met 10. Daar staat boven: alles is genade. Ook u, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en zonden, waarin gij vroeger gewandeld hebt, overeenkomstig de loop deze wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de geest die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid. Trouwens, ook wij allen hebben vroeger daarin verkeerd, in de begeerte van ons vlees, handelende naar de wil van het vlees en van de gedachten, en wij waren van nature evenzeer als de overige kinderen des torens. God echter, die rijk is aan erbarming, heeft om zijn grote liefde, waarmede hij ons heeft liefgehad, ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen, mede levend gemaakt met Christus. Door genade zijt gij behouden, en heeft ons mede opgewekt, en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus, om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom zijnde genade te tonen, naar zijn goede tierenheid, over ons in Christus Jezus. Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf. Het is een gave van God, niet uit werken, opdat niemand roeme. Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen, om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat we daarin zouden wandelen. Die doet het niet. Eerst aansluiten. Het contact was verbroken. Ik heb hierboven gezet van dood tot leven. Daar gaat het stukje over. Het gaat eerst over de dood. Paulus zegt ook u, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en zonden. Daar staat dat, misschien wel goed om dat even op te slaan, in Romeinen 6 vers 23. Romeinen 6 vers 23, daar lezen we een heel bekend vers. Romeinen 6 vers 23 staat: want het loon dat de zonde geeft is de dood. Maar de genade die God schenkt is het eeuwig leven in Christus Jezus, onze Heere. Dood en leven. Nou, we hebben gelezen de dood als gevolg van de overtredingen en zonde. Zonde leidt altijd tot de dood. Zonde in ons leven leidt altijd tot datgene waar we net mee te maken hadden, dat de stekker eruit gaat. Dat het contact er niet meer is. Dat er een breuk komt tussen God en de mens. Nou, dat is gebeurd met de mensheid, maar dat ervaar je ook als christen nog elke dag opnieuw. Als je als christen je in de zonde begeeft, dan ervaar je dat het contact met God eigenlijk verstoord wordt. Dus ook dat geldt voor christenen. Het geldt niet alleen voor ongelovigen, maar het loon wat de zonde geeft is de dood, geldt zelfs voor christenen. Dat je ook, als het ware, die doodservaring in je eigen leven weer kunt ervaren, dat God van het toneel verdwijnt en dat het contact met God ook in je geestelijk leven verbroken kan worden. Zonde, overtreding, heeft altijd het gevolg de dood. En dood, ik heb hier iets over geschreven, dood, als we nou denken aan iemand die dood is, dan denken we aan iemand die doof is. Een dode kan niet horen. Een dode kan niet zien. Een dode is gevoelloos. Iemand die dood is, is koud. Iemand die dood is, is bewegingsloos. Iemand die dood is, daar kun je geen verbinding mee hebben. Je hebt er geen verbinding mee. Nou, wat een dood lichaam voor ons betekent, dat werd de mens voor God. Zoals wij geen contact kunnen hebben met een dood lichaam, zo kon God geen contact meer hebben met de dode zondaar. En dat is dood. Dat er geen contact meer is tussen God en ons. We zijn gevoelloos, doof, blind, bewegingsloos, koud voor God. Er komt een grote scheiding, een diepe scheiding. We zijn eigenlijk de verbinding met God kwijtgeraakt. Dat gebeurt door de overtredingen en de zonde. En dan wandelen we ook, staat er in de Bijbel, naar de begeerte van ons vlees, handelen naar onze gedachten. Dat is een leven wat helemaal op zichzelf gericht is, op de mens zelf en niet meer op God gericht is. En dan ja, heb je eigenlijk de normen van deze wereld, de waarden van deze wereld die dan bepalend zijn voor je leven. Nou, we hebben er van de week behoorlijk mee te maken gehad met de wethouder in Amsterdam. Handelend en wandelend naar je eigen gedachten, naar de begeerte van je vlees. En dat zijn dan de wethouders die ja, het voor het zeggen moeten hebben en het voorbeeld moeten geven. En dan vraag je wel eens af dat de mensen die gestemd hebben in de PvdA en andere partijen om hem daaruit te zetten, denk je wel eens, ja, maar wie ben jij eigenlijk, hè? Ze kunnen natuurlijk heel makkelijk wijzen naar de ander, maar achter is zoveel vunzigheid en zoveel viezigheid onder de dekmantel van de mensen. Het leidt tot de dood. Er is hier sprake in dit stukje van kinderen der ongehoorzaamheid. En dan is er iets verderop, in vers 3, ook sprake van kinderen des storens. Nou, kinderen der ongehoorzaamheid, dat leidt tot kinderen van de toren. Want de toren van God komt op je. Onder het oordeel van God kom je terecht. Nou, en dan staat hier in Genesis, misschien is het toch wel goed om dat even op te slaan. Want vanaf dat vers zie je eigenlijk dat er in de Bijbel gesproken wordt over de dood. In Genesis 2 vers 17, daar lezen we. Daar staat misschien vers 16 te beginnen. En de Heere God legde de mens het gebod op. Van alle bomen in de hof mogen gij vrij eten, maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten. En dan staat er, want ten dagen dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven. Nou, wij weten, en dat kun je ook iets verderop in Genesis lezen, dat Adam op die dag lichamelijk niet gestorven is. Hoewel, een beetje. Ik zal het zo uitleggen. Maar er staat uiteindelijk dat Adam 930 jaar geworden is. Zou God nou zijn woord niet waargemaakt hebben? God zei, ten dagen dat je daarvan eet, zul je sterven. Letterlijk, misschien wel interessant voor u om dat te weten, in het Hebreeuws staat hier het woordje, wat letterlijk vertaald zou kunnen worden, als gij daarvan eet, zult gij, staat er letterlijk, stervende sterven. Stervende sterven. Vanaf het moment dat Adam zijn tanden in die vrucht zette, begon Adam stervende te sterven. Dat stervensproces, dat begon al direct op het moment dat de mens de rug naar God toe keerde. Het stervende, dat betekent eigenlijk dat de mens toen deel uitmaakte van een gevallen schepping. En dat het lichaam vanaf dat moment eigenlijk al stervende was. Totdat het lichaam zijn laatste adem uitblaast. Ja? Een lichaam is eigenlijk constant stervende. En dat is ook zo dat heel veel deeltjes van je lichaam afsterven en weer aangevuld worden. Maar zo, ja, God heeft dat nooit zo gewild. God heeft de mens een lichaam gegeven wat nooit zou sterven. Wat ook niet onder de vloek van de schepping verouderen zou. Ja? Maar vanaf dat moment kwam de mens in het systeem stervende om te sterven. Nou, daarom is het heel goed om deze drie dingen uit elkaar te houden. De lichamelijke dood. De lichamelijke dood, daar kreeg de mens al deel aan. Toen de mens zondigde, heb ik net uitgelegd, toen begon de mens eigenlijk al in zijn lichaam af te sterven. Dat is een heel langzaam proces. Ten tweede heb je te maken met de geestelijke dood. En het woordje sterven, letterlijk vertaald, betekent scheiden. Ja, als iemand van ons sterft, dan wordt zo iemand van ons gescheiden. Nou, geestelijk dood betekent ook van God gescheiden. En vandaar dat er in Jesaja 59, een heel bekend vers, maar heel duidelijk hierin, Jesaja 59 vers 2, Daar zie je eigenlijk dat die stekker eruit gehaald is en dat het contact met God weg is. Jesaja 59 vers 1, daar staat, zie de hand des Heeren is niet te kort om te verlossen en zijn oor is niet onmachtig om te horen, maar uw ongerechtigheden, dus je zonden zijn het, die scheiding brengen tussen u en uw God. En uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat hij niet hoort. Zie je dat? Het contact wordt verbroken. En dat is geestelijk dood. Daarom staat er, we hoeven dat niet op te slaan, in 1 Korinthe 2 vers 14 over het woord van God. Een ongeestelijk mens, iemand die de geest van God niet heeft, iemand die de Heer Jezus niet kent, voor hem is het een dwaasheid, staat er het woord van God, en hij kan het niet verstaan. Hij kan God niet horen, omdat er een breuk is in de gemeenschap met God. En dat is geestelijk dood. Geestelijk dood is dus dat er het contact met God er niet meer is. En de derde vorm van dood, dat is de eeuwige dood. En die eeuwige dood, daarover schrijft Johannes iets in Openbaring 20. Misschien is het wel goed om dat er even bij op te slaan. De eeuwige dood, dat is die wordt ook wel genoemd de tweede dood. Als nou de eeuwige dood de tweede dood is, wat is dan eigenlijk die eerste dood? Heeft een van u een idee? Wat is dan de eerste dood? En wat, als nou die tweede dood de eeuwige verlorenheid is, wat is dan die eerste dood? Ja, dat we in Christus dat we in zonde gestorven zijn, hè? Maar van die dood kun je gered worden. En dan krijg je eeuwig leven. Er staat in Openbaring 20, vers 13. En de zee gaf de doden die in haar waren. Dat is de laatste opstanding, hè? De opstanding ten oordeel is dat. Dat is een hele andere opstanding van de gemeente. Dat is de opstanding uit de doden. Hier heb je de opstanding van de doden. De zee gaf de doden die in haar waren. En de dood en het dodenrijk gaven de doden die in hen waren. En ze werden geoordeeld een ieder naar zijn werken. En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is de tweede dood, de poel des vuurs. En wanneer iemand niet bevonden geschreven te zijn, werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs. Dat is die eeuwige dood. En de eeuwige dood betekent voor eeuwig gescheiden van God. Nou, laat dat maar eens even tot je doordringen wat dat betekent. Voor eeuwig gescheiden van God. Mensen, dat is vreselijk. Lichamelijke dood, geestelijke dood, eeuwige dood. Nou, vanuit die doodsituatie, waarin ook de mensen in Efeze verkeerden, en waarin zij ook leefden, waarin zij ook handelden, zoals iedereen daar in Efeze in zonde leefde, is er een geweldige omkeer gekomen. In de Statenvertaling staat het nog wat mooier. In vers 4 van Efeze, daar staat, in de Statenvertaling wordt het woordje zo mooi gebruikt, maar. En dan wordt het allemaal veranderd, hè? Heb je dat ook wel eens, dat je wel eens met iemand praat en een bepaald oordeel geeft over iets, en dan is het heel positief, en dan zit je te wachten op het woordje, maar. Ja, en dan wordt ineens alles helemaal anders, hè? En zo is het met God ook. In vers 4, daar staat, maar God is zo rijk aan erbarming. En hij heeft zoveel liefde, die liefde is zo groot. Ik vind het zo mooi dat aan het kruis op Golgotha zie je de haat en de vijandschap in een climax, hè? Wat een enorme haat en wat een enorme vijandschap en wat een enorme samenbundeling van de zonde. Maar weet je, bij het kruis van Christus zie je ook een climax van de liefde van God. En wat is nou groter, de liefde van God of de haat van de mensen? En dan zie je dat de liefde van God veel groter is. En dat zegt de Romeinenbrief ook zo mooi, hè? Dat veel groter is. Veel meer dan alle haat van de mensen. De vergeving is veel groter. de grote liefde van God. En door de grote liefde van God zijn wij overgegaan vanuit die doodsituatie tot het leven. En daarover schrijft Johannes 5 heel mooi. Misschien wel goed om dat er even bij op te slaan. Johannes 5, vers 24. We moeten dus niet vergeten dat Paulus hier dus aan deze gemeente schrijft in Efeze. En eigenlijk zegt, dit is met jullie gebeurd. Jullie waren vroeger dood, maar door Gods liefde, door zijn erbarming, zijn jullie uit die doodsituatie overgegaan tot het leven. Nou, daar zegt Johannes ook zoiets heel moois over. In Johannes 5, vers 24, daar staat, voorwaar, ik zeg u. En nou heb je eigenlijk het evangelie in een notendop. Daar staat, wie mijn woord hoort, daar begint het mee. Open oren voor het woord. En hem gelooft, hè, wat doe je met dat woord, geloof je het, die mij gezonden heeft. En wat staat er dan? Krijgt eeuwig leven. Heeft eeuwig leven. En komt niet in het oordeel. Want hij is overgegaan uit de dood in het leven. Nou, duidelijker kan het evangelie niet. En als u dit vers nog niet uit uw hoofd kent. Dan zou ik zeggen, mensen, leer het alsjeblieft uit je hoofd. Want dit is een van de belangrijkste versen uit Johannes' evangelie. En dan komt dat daarachter, voorwaar, ik zeg u, de uren komt en is nu. Dat de doden naar de stem van God zullen horen en die haar horen zullen leven. Dat moet je niet in de toekomst plaatsen van, dat is dan de opstanding der doden. Maar de Heer Jezus zegt, de uren komt en is nu. Dat is nu, op dit moment kan dat gebeuren. Over dat wat straks gaat gebeuren, dat staat in vers 28, daar staat, en allen die in de graven zijn, zullen naar zijn stem horen en ze zullen uitgaan en dan de opstanding ten leven. Daar wordt over die opstanding in de toekomst gesproken. Maar wij hebben door het geloof in de Jezus nu al deel gekregen aan de opstanding van Christus. En door het geloof in de Jezus zijn we overgegaan uit de dood in het leven. We hebben naar de stem van de Jezus mogen horen. En ik weet nog heel goed dat het ook in mijn leven plaatsvond. Ik had al heel vaak het evangelie gehoord, maar toen ik het evangelie hoorde, leek het net of ik het echt hoorde. En had God mijn oor geopend, of misschien was ik zelf al zo bereidwillig om mijn oor te openen. En toen heeft de Heer me aangeraakt en toen is deze persoon is overgegaan vanuit de dood in het leven. En vanaf dat moment mag ik door genade weten een kind van God te zijn. Wedergeboorte is een werking van de opstandingskracht van Christus. Elke keer als iemand opnieuw geboren wordt, is dat een uiting van de kracht van de opstandingskracht van Christus. Die opstanding van Christus, ja, dat was een geweldig groot wonder, maar het gebeurt dagelijks. En dan geestelijk. Dat mensen in nieuw leven opstaan. Nou, vandaar dat Paulus verder gaat hier in de Efezebrief met drie dingen te noemen. Wij zijn met Christus levend gemaakt. Nou, heel kort betekent dat dat met Christus, door Christus, is het contact tussen God en ons weer hersteld. Ja? Dat is levend worden. Zolang je dood bent, heb je geen contact met God. Maar door de Jezus zijn we weer levend geworden en is het contact met God weer hersteld. Dat is de eerste. Het contact met God is hersteld. Tweede, zegt hij, wij zijn met Christus opgewekt. Nou, wat betekent dat? Is dat hetzelfde als levend geworden? Je denkt vaak, Paulus, je herhaalt de boel weer een beetje. Je zegt het weer een keertje met andere woorden. En toch betekent het woordje opwekken weer wat anders dan levend gemaakt. Het woordje opgewekt komt tot uiting eigenlijk heel mooi in Lucas 24, waar de mensen naar het graf van de Heer Jezus gaan om hem daar te zoeken. En dan zitten daar een paar engelen op dat graf. En dan zeggen ze in vers, die twee engelen, die zeggen daar in vers 5, engelen die zeggen in vers 5 van Lucas 24, het middelste stukje, of eigenlijk het laatste stukje van vers 5, wat zoekt gij de levende bij de doden? En dan komt het. Hij is hier niet. Hij is hier niet. En een andere vertaler zegt, want hij is opgewekt. Hij is hier niet, want hij is opgewekt. Met de opwekking betekent dat wij, als het ware, in een ander leven geplaatst zijn. In een andere leefomgeving. We horen niet meer daarbij die doden. Dus u snapt wel dat als wij met Christus opgewekt zijn, dat gaat nog een stukje verder dan levend geworden. Als wij opgewekt zijn, dat betekent dat wij ook een ander leven gaan leiden. En dat we niet meer tussen die doden gaan zitten. Maar dat we een andere leefomgeving zoeken. Begrijpt u dat? Dat is opgewekt met Christus. Ik zal het zo nog eventjes duidelijker maken, als ik dat derde ook nog even behandeld heb. Daar staat, wij hebben ook met Christus een plaats gekregen, dat is het derde, in de hemelse gewesten. En dat betekent niet alleen dat het contact met God hersteld is, niet alleen dat wij een nieuwe leefomgeving gekregen hebben, maar dit betekent dat wij ook een nieuwe positie gekregen hebben. Een nieuwe positie in Christus. Geïllustreerd wordt dat in de gelijkenis van de verloren zoon. De gelijkenis van de verloren zoon die kwam als een dode weer terug naar zijn vader. Ja? Hij was eigenlijk dood. Dat zegt die vader ook, mijn zoon is dood en is weer levend geworden. Ja? Mijn zoon is weer teruggekomen. Nou, er zijn drie dingen gebeurd met deze zoon toen hij terugkeerde. In de eerste plaats, het contact met zijn vader was weer hersteld. Ja, hij is weer levend geworden. Mijn zoon die dood was, is weer levend geworden. Ten tweede, hij hoefde niet meer terug te keren naar die varkens. Hij heeft een nieuwe leefomgeving gekregen. Ja? En ten derde, en dat is het mooiste, hij werd weer helemaal aangenomen als een zoon. Hij hoefde geen slaaf meer te blijven. Hij kreeg schoenen aan zijn voeten. Hij kreeg zelfs een ring aan zijn hand. En hij werd als het ware weer volkomen hersteld in zijn positie. Nou, dat is nou hetgeen wat Paulus hier zegt. Het contact, de leefomgeving en je komt weer terug in de positie waarin God je eigenlijk wilde hebben. Je originele positie. Als we dan nog iets verder gaan, dan zegt Paulus, en dat allemaal is niet omdat wij iets daartoe bijgedragen hebben, maar dan zegt hij, want door genade zijn we behouden. Wat betekent het woordje genade? Genade betekent onverdiend. Het is een gunst waar je absoluut geen recht op hebt. Het is een gave. Laten we dit vers 8 en 9 goed begrijpen. Want er staat, ik zal het even proberen uit te leggen, er staat, door genade zijt gij behouden. Met andere woorden, behoudenis, er zijn maar twee mogelijkheden. Of je bent behouden, of je vergaat. Je bent verloren. Daartussenin zit niets. Was gisteren wel mooi met de Bijbelklas. Had ik twee huizen in een boekje. Het ene huis was in Egypte met een deurpost die rood gemaakt was. Met de uittocht uit Egypte, hè, het paaslam. En het andere huis, precies hetzelfde huis, maar er zat niets aan die deurpost. Het ene huis waar het paaslam geslacht was, en het andere huis waar geen paaslam geslacht was. En toen vroeg ik zo aan de kinderen, als nou die nacht kwam dat die verderver door Egypte trok, in welk huis zou je dan het liefste willen zitten? Nou, die kinderen allemaal in dat huis natuurlijk, hè, waar dat bloed aangebracht was. Toen zei ik een tweede vraag. En ik zei, dat moet je heel persoonlijk doen. Zet nou eens jouw naam in dat huisje waarvan jij zegt, dat is nou mijn huisje. Toen werd het even stil. En toen zei ik, nee, je mag maar op één huisje je naam zetten. Je bent bij het een of bij het ander. Nou, dat was best wel heel confronterend voor die jongelui, hè? Waar sta je? Je bent behouden, je bent verlost, je hebt leven, of je bent verloren. Je staat onder het oordeel en ja, het is mis met je. Daarom, dit is zo ontzettend belangrijk. En dan zegt Paulus heel duidelijk, het feit dat je behouden bent, dat is genade. Daar heb je zelf helemaal niets aan bijgedragen. Niet uit werken staat er, opdat niemand roemen. Dus de behoudenis is een gave van God. En let wel, wat ik nu zeg, daar staat door het geloof. Door het geloof ontvangen we die gave van God. Ontvangen we die genade. Het is een misverstand dat sommige mensen vanuit dit vers zeggen, door het geloof en dat niet uit uzelf, het is een gave van God. Dat mensen eigenlijk zeggen dat geloof is een gave van God. Ja? Maar dat staat er niet. Want er zijn er heel veel mensen die zitten te wachten op het geloof. Och, Heer, wilt u me alsjeblieft geloof geven? En die zitten hun leven lang te wachten op een bepaalde ervaring, een bepaald iets wat er in hun leven gebeurt. En dan ontvangen ze het geloof om te geloven dat het waar is wat God zegt. Nee, het geloof is uit het horen. Het geloof is een besluit van jouw kant. Ja? Natuurlijk, het uit het geloof leven, het in het geloof grote dingen met God wagen, dat is natuurlijk iets anders. Dan heb je inderdaad de uitroep, Heere, geef mij geloof. Hè? Ja? Maar het geloof in de Jezus Christus, dat is een besluit van u. Dat komt voort uit het horen. Maar de behoudenis, dat is de gave van God. Dat ontvangen we door het geloof. Waardoor we, ja, dat geloof, dat ligt eigenlijk, en dat zegt de Hebreeënbrief ook heel duidelijk, dat geloof ligt in ieders handbereik. We hoeven niet in de hemel op te stijgen. We hoeven niet in de hel neer te dalen. Maar het geloof, dat ligt in onze mond eigenlijk. Zo mogen we dat heel eenvoudig uitspreken. Tot slot, we zijn vanuit de dood overgegaan tot het leven. Door genade, maar we zijn tot slot ook geroepen. Geroepen, want er staat in vers 10, zijn maaksel zijn wij. In een andere vertaling, daar wordt zelfs het woordje gebruikt, wij zijn zijn creatie, zijn gedicht, zijn kunstwerk eigenlijk. Wij zijn zijn kunstwerk. Met andere woorden, wij zijn een nieuwe schepping. Een nieuwe schepping. Dit vers 10, dat gaat verder dan alleen maar we zijn levend geworden. Dat betekent, God heeft ons nieuw gemaakt, maar waarom? Nou, dat staat zo heel mooi. Wij zijn zijn maaksel in Christus Jezus geschapen om. Dat brengt ons weer helemaal terug naar Genesis 1. Waar God zegt, laat ons mensen maken naar ons beeld op dat. Ja? Want ik heb er een doel mee. Ik heb er een plan mee. Nou, als er hier broeders en zusters zijn, die weten dat ze vanuit de dood overgaan zijn tot het leven. Die weten dat ze, ja, dat ze opgewekt zijn, dat ze een nieuwe positie gekregen hebben, maar niet weten waarom. Dan doe je jezelf heel veel tekort, maar bovenal God veel tekort. Je bent uniek geschapen om goede werken te doen. God heeft een plan met je. God heeft er een bedoeling mee met die nieuwe schepping. Er zijn heel veel mensen die houden hiermee op. Zeggen, nou ja, goed, ik ben een kind van God en amen, halleluja, prijs de Heer en dat is het dan. En er komt niets van terecht. Ze consumeren hun hele leven op en de Heer die kan het niet gebruiken. Nou, dat is nou zo belangrijk. We zijn zijn maaksel, zijn schepping, zijn nieuw werk, omdat God een plan met ons heeft. En dat plan heeft alles te maken met, ja, wat zegt God tegen de mens als hij de mens geschapen heeft? Wees vruchtbaar. En dan komen we weer bij ons jaarmotto. Samen vrucht dragen. Dan gaat het ook over op de wijkavond volgende maand, 10 februari, het motief om vrucht te dragen. Nou, daar gaan we het erover hebben ook van, wat is nou vrucht dragen? Nou, vrucht dragen, dat is inderdaad anderen voor Christus winnen. Maar vrucht dragen, dat is ook dat jouw leven steeds meer op Christus gaat lijken. Vrucht dragen, dat is ook samen bidden. In gebed doorbrengen. Of de Heer lof zingen. Vrucht dragen, dat kan op zoveel manieren. Nou, ik hoop dat het nieuwe leven, de nieuwe schepping, niet zomaar op zichzelf blijft staan. Maar dat we meer dan ooit begrijpen dat wij geschapen zijn om dingen te doen. En dat is dan het laatste waar staat, dingen te doen die God al lang klaar heeft. Die God al lang bereid heeft. En dat ga je leren. En die uitspraak zal ik nooit meer vergeten. Het heeft me altijd heel veel vreugde gebracht. Van Tozer, een uitspraak van Tozer, die zei, we moeten leren te rusten in Gods werk, zodat we kunnen werken in Gods rust. Ja? We moeten leren te rusten in Gods werk, zodat we kunnen werken in Gods rust. En dan ga je op een gegeven moment ervaren dat al dat zwoegen, al dat werk wat je moet doen, mag doen, dat het niet te vergeefs is, maar dat God zijn zegen erover geeft. In je eigen gezin, in de gemeente, op je werk. Laat ons zo aan de Heer overgeven. Amen.